is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen samen gemeenten uit Psalm 108. En daarvan het eerste en tweede vers. Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemel, majesteit. En vers 2. Ik zal, o Heer, uw wonder doen. En wat daar meer volgt. Wij stellen ons gemeente in de eerste plaats voor de heilige wet Gods. En dan zingen wij Psalm 19, het vijfde vers. Des Heeren vrees is rein. Psalm 19, vers 5. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heer uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Bedenkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen.
Thank you.
De schriftlezing voor vanmorgen, gemeente, vindt gij in de brief aan de Hebreeën. En daarvan het 13e hoofdstuk, te beginnen bij het eerste vers. Ik noem het dus de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 13, te beginnen bij het eerste vers. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenkt aan de gevangenen alsof gij medegevangen waart. En aan degenen die kwalijk behandeld worden alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt. Maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid. En zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heere is mij een helper. En ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt aan uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben. En volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt worden door genade, niet door spijs door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. We hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaad hij dragende. Want we hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hen onderdanig. Want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet als zuchtende, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen. En ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik te eerder uw lieden mogen wedergegeven worden. Tot zover. Laat ons samen bidden. Schik onze harten, Hemel Majesteit, om uw lof te bezingen, zoals we reeds hebben gedaan in het psalmgezang, omdat uw heerlijkheid en majesteit ver boven de hemelen uitsteekt, en tegelijkertijd heel de aarde en de schepping omvat houdt. Wat wordt gij groot en wat zijn wij dan klein? Wanneer uw lof, uw majesteit, uw heerlijkheid over heel de schepping zich uitbreidt en wij alles zien baden in het licht van uw goedheid, van uw gunst, van uw sparende goedheid. Daartoe roept gij ons vanmorgen samen, opdat wij daartoe bereid zouden zijn, om u de lof en de dank van ons leven, van onze gezondheid, van onze huwelijken en gezinnen, van ons als ouders en de kinderen, van alle levensverbanden voor te leggen in deze dankstond voor het gewas, omdat het u behaagd heeft in de afgelopen werkperiode ons niet alleen persoonlijk te dragen en te sparen, maar ook ons nog te bewaren voor internationale rampen, waardoor het leven en de arbeid niet meer mogelijk zou zijn. En dat het u behaagd heeft om niet alleen de aarde te bewaren, krachtens uw trouw, voor een nieuwe watervloed, maar dat het u ook behaagd heeft om deze aarde te bewaren voor het vuur van het oordeel en van het gericht. En gij in het kruis van Christus de boog nog wijder hebt uitgestrekt, waaronder wij leven mogen met onze gezinnen en in onze arbeidsverhoudingen, en waarin wij geroepen worden een taak op deze aarde te volbrengen. Nu wilt gij vanmorgen deze taak en de resultaten daarvan in uw licht stellen. Want wij grijpen altijd mis, dat blijkt ook wel. Daarom danken wij u zo van heler harte dat gij ons vanmorgen uw woord aanreikt. En dat gij daarin met eigen stem reeds tot ons gesproken hebt, opdat we in de uitlegging, in de verklaring, in de toepassing daarvan niet zouden afdwalen, maar het licht van uw heilige geest ontvangen om dat woord toepasselijk te verklaren op de situatie waarin wij ons bevinden. O God, wij smeken van u, waar gij ons voorkomt, waar gij weet wat wij nodig hebben voordat wij dat aan u vragen. Wat worden wij dan beschaamd? Want gij wilt onze stem horen. En gij wilt onze gestalte zien. En daarin hebben wij u te laten zien onze vuile handen, ook van deze week, onze harten, die gij kent. Wil gij alle belemmeringen van binnenuit of van buitenaf voor de voortgang van het evangelie wegnemen en ons de kracht van de dood van Christus en van het getuigenis van uw heilige geest zo schenken dat wij mensen vernederd worden, dat gij verhoogd wordt. Gij weet wat wij nodig hebben in het luisteren. Gij weet, heren, waaraan gij ons ontdekt hebt. Gij weet ook met welke vlekken wij op onze ogen de aarde doorlopen. En wij bidden van u dat gij ons uit uw woord als een helder licht dat wilt ontdekken, opdat we de heerlijkheid en de majesteit en de noodzakelijkheid en de gepastheid van de zaligmaker mogen ontvangen, mogen kennen. Wil gij de dankzegging ontvangen voor de gehele gemeente, dat dan ieder in zijn of haar beroep en arbeid en taak onze kinderen thuis of op de scholen of in de arbeidsverbanden gij ons de kracht, de gelegenheid, de genegenheid geschonken hebt. Heere, wil onze kinderen ervan overtuigen in welke rijkdom zij mogen leven als ze zich mogen bekwamen voor een taak die hen ligt. Wil gij hen dat laten zien, opdat zij er gebruik van maken? Zegen gij de ouderen. En wil gij de resultaten van de arbeid op zee en op het land, ieder op eigen plaats, voor uw aangezicht vanmorgen doen brengen, in de dankzegging, in de voorbeden, in de smeking, in de verootmoediging, dat we een deel daarvan zouden afstaan voor de arbeid der zending en evangelisatie, die vanmorgen een bijzondere gave vraagt, en waarvan wij u mogen bidden dat gij dat woord zegenend wilt laten voortgaan naar Azië en Afrika en Amerika en Europa. Wil alle werkers in uw koninkrijk zegenen, ze sterken, ook hen die door onze gemeente mede zijn uitgezonden en afgevaardigd tot deze dienst. Sterk ze, bekwaam ze voor hun taak en maak hun werk voorspoedig ook in de verschrikkelijke verzoekingen die ze hebben te doorworstelen, de strijd die ze te strijden hebben. We mogen u verder opdragen de vorsten der aarde, ook de nieuw gekozen president van Amerika. Heere, gij valt niet meer onder de keus van mensen, omdat gij eeuwig gezalfd zijt. Gij nooit meer aftreedt, eeuwig regeert. Maar wil ook deze nieuwe president en allen die geroepen worden de volkeren te leiden, de wijsheid, het verstand, de zelfverloochening schenken. En wil gij ook onze vorstin, wil allen die ons volk voorgaan, in de Tweede Kamer, der Staten-Generaal, en in de Eerste Kamer, de raadsheren, de Raad van State, de Provinciale Staten en de gemeenteraden, wil gij alle arbeids- en leefverbanden, waarin mensen ploeteren en zwoegen, om dit volk overal onder te brengen in woningen en van voedsel te voorzien, wil gij al die mensen sterken en zegenen en bekrachtigen, opdat we hen hoogachten en gedurig voor hen bidden. Maar wil bovenal in die leefruimte scheppen de ruimte van uw woord, opdat we niet verdrinken in onze welvaart, en niet aan het danken zouden toekomen vanuit onze onwaardigheid. Heere, wil ons volk daarvan bekeren, onszelf erbij, opdat we ook vanmorgen de geest Gods ontvangen, om u alleen te dank te brengen voor dit alles, en u te smeken dat wij al wat wij het onze mogen noemen, wat gij ons uitleent, mogen besteden in uw dienst en niet tot ons eigen verderf. Wij komen u dat ootmoedig vragen, met een zegen voor alle zieken, voor alle bejaarden, voor alle die verpleegd worden, voor allen over wie mensen in spanningen zijn, ouders over hun kind, kinderen over hun ouders, wil gij ze allen gedenken en nog oprichten, zo het in uw raad kan bestaan. Wij vragen het u in Christus naam alleen. Amen. Gemeente, wij willen u het woord Gods bedienen uit het u voorgelezen gedeelte Hebreeën 13 en daarvan het vijfde en zesde vers. Daar lezen wij samen: uw wandel zij zonder geldgierigheid en wees vergenoegd met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen: de Heere is mijn helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Tot zover. Wij willen nu eerst samen zingen uit Psalm 104, de versen 14, 15, 16. brief aan de Hebreeën gemeente gaat het eigenlijk maar over één onderwerp. Namelijk dat Christus de hoge priester is. En dat al de schaduwen van priesters, offers, ark, tabernakel en tempel in hem tot vervulling zijn gekomen en daarmee ook zijn verdwenen. Daar hadden de Joden christenen, aan wie de apostel in het bijzonder in deze brief schrijft, het moeilijk mee. Ze wilden wel aan de Heer Jezus vasthouden, maar tegelijkertijd nog de offer- en priesterdienst waarnemen. Daartegen gaat de apostel in en laat de heerlijkheid, de uitnemendheid en de onherhaalbaarheid van Christus' verschijning in deze wereld zien. En naarmate deze brief naar het einde loopt, worden de vermaningen korter, puntiger. We hebben er u een aanzienlijk deel van gelezen in het 13e hoofdstuk. Nadat hij eerst heeft laten zien dat de geloofshelden uit het Oude Testament een grote volharding aan de dag hebben gelegd, laat hij in het 13e hoofdstuk weten dat wij de herbergzaamheid niet mogen vergeten, de broederlijke liefde niet hebben te verzaken, dat wij aan de gevangenen hebben te denken, het huwelijk eerlijk en rein hebben te bewaren en dat de armen onder de Hebreeën niet zullen stelen. Daarover straks. Hij zegt u, wandel zij zonder geldgierigheid. Een wandel, dat is de levensopenbaring van de mens in de overdrachtelijke zin van het woord. In onze levensopenbaring, in onze gewoonten, gedragingen, naar buiten weerspiegelen wij, als het goed is, wat binnen in ons hart leeft. En in onze wandel worden wij geïnspireerd vanuit een punt. We hebben een bepaald gedragspatroon van uitgangspunt. En u mag dat uitgangspunt niet zijn, zegt de apostel, de geldgierigheid, die weliswaar niet de wortel van alle kwaad is, maar wel een wortel van alle kwaad. Daartegen heeft de apostel reeds gewaarschuwd in 1 Timotheus 6. En dat betrof bij de dwaaleraren die eigenlijk geleid werden door één motief, dat is het verzamelen van geld. En die daardoor ook tot allerlei slechte daden kwamen. En die wortelgemeente zit in ons allen. Dat wil niet zeggen dat hij bij allen openbaar komt. En dat hij bij allen tot ontwikkeling komt. Maar hij zit in ons allen. Om ons door geldzucht, door geldgierigheid te laten leiden. En deze wortel wacht als alle andere wortels op het geschikte moment. Jonge mensen zijn vaak verkwistend, niet altijd, maar soms. Ze gooien zaterdagavond guldens kapot tegen weet ik veel welke waardeloze dingen. En wanneer ze ouder worden, dan kunnen ze soms gierig worden. Wie in zijn jeugd verkwistend is, heeft de kans dat hij in zijn ouderdom gierigaard wordt. Het zijn beide zonden en de verkwisting en de geldgierigheid. Ook deze zonde gemeente wordt alleen door het bloed van Christus gebroken. Kracht van de geldgierigheid wordt weggenomen wanneer wij met open ogen leven voor God. Niet alleen voor ons hart en ons leven, maar ook de uitgangen van dat hart. Wat wij dus met het zijne doen. En daarom gaat God ook met ons tot de wortel van alle kwaad. Dat is niet alleen de geldgierigheid, maar dat is wat de schrift noemt de zondigheid. En wel nu, de apostel spreekt hier tot christenen. Dat zijn mensen die door de wegroep van het evangelie zijn wakker geworden. Over wie de zonder gerechtigheid in de prediking is opgegaan. En bij wie dat evangelie dermate wortel heeft geschoten, dat ze er alles voor over had, Want ze hebben, dat zegt de apostel op een andere plaats in deze brief, met blijdschap de roving van hun goederen aangezien. Dat is nogal wat gemeend. Stel u voor dat er morgen of overmorgen bij u en mij een auto voorkomt, waarbij een man is die zegt: al uw goederen zijn verbeurd, hier heb ik een document. En men begint bij u op te laden, al uw huisraad, uw inboedel, alles. En u staat er dan nog met vreugde bij. Omdat het gaat om de naam van Christus. Want hun goederen waren verroofd, verbeurd verklaard, om de naam van Christus. Zo blij waren zij in God. Weg wereld, weg schat. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Maar gemeente, het duurde zo lang. Het is makkelijker om eenmaal uit de diepte te zingen dan om dagen en weken lang dat lied vol te houden uit diezelfde diepte. Een hond kan wel eens een poosje op zijn achterpoten staan, maar het beestje gaat tenslotte toch weer graag op vier pootjes verder. En zo is het ook met een christen, die spanning om het helemaal en alleen van God te hebben, terwijl ze failliet, bankroet waren gegaan, ze hadden niets. Dat viel niet mee, gemeen. Ze waren arm, ontzettend arm, onvoorstelbaar arm. Daarbij hadden zij, net als wij allen, wanneer wij uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht getrokken worden, er nog veel te weinig erg in, met hoeveel boosheden ze bedekt en bevlekt waren en bleven in hun eigen hart. Een rijke mag dan nooit genoeg hebben, een arme loopt de kans te gaan stelen. Vandaar dat de apostel zegt: uw wandel, Hebreeën, zij zonder geldgierigheid. En diezelfde vermaning, gemeente, komt tot ons op deze dankstond voor het gewas. Wat is het leidmotief? Dat is het uitgangspunt voor uw leven. Waardoor wordt gegeleid bij de visserij, bij uw middenstandsbedrijf, bij uw betrekking, bij uw ambt, bij uw beroep? Wat is nu het uitgangspunt? Wat is het doel? Waar zet ge u voor in? En nu weet ik wel dat niemand hier in Katwijk, welke vreselijke armoede er vroeger ook doorstreden is, zo arm is als de Hebreeën. Dat wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn. Dat er geen mensen kunnen zijn en metterdaad zijn die geldzorgen hebben. En die op allerlei manieren in de knoop zitten. O, jawel. Leven is er vol van. Want als we het niet de zorg hebben om het te krijgen, dan hebben we de zorg om het te behouden. Hoeveel mensen zijn niet constant in zorg om het bezit dat ze verworven hebben, of uit te breiden, of althans maar te bewaren. Hoe dan ook, de vermaning komt tot ons allen: uw wandel zij zonder geldgierigheid. Dat is negatief. En positief wordt daarnaast en tegenovergesteld: maar zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Vergenoegd zijn betekent in gewoon Hollands genoeg hebben aan, tevreden zijn met. En dat wel met het tegenwoordige. Niet met uw wensdromen, met uw illusies, met uw berekeningen, met uw calculaties. Nee, met wat er is. Wees vergenoegd met het tegenwoordige. De prediker zegt dat het een grote gave van God is om van het tegenwoordige te genieten. Daar komen veel mensen, ook al hebben ze veel of weinig geld, niet eens aan toe. Vanwege de run op een volgend object, een volgend voorwerp. Ze komen niet aan de zelfbezinning toe, ze komen ook niet aan het genieten van Gods gaven toe. Vanwege de overgrote inspanning. Het tegenwoordige. We mogen in onze westerse samenleving zeggen dat dat veel is. Niemand ontkent dat. En tegelijkertijd zijn de volkeren der aarde, niet alleen de arme volkeren, maar ook de rijken, in één grote beroering, in één gestage onrust. Naarmate de welvaart in Nederland toeneemt, kunt u niet zeggen dat daarmee de tevredenheid gelijk het tred houdt, soms het tegendeel. Eén stuk onrust. Koplopers van de revolutie zijn vaak de studenten. Die beurzen hebben groter dan ooit tevoren. En tegelijkertijd zijn de stormvogels van de revolutie, niet alleen in ons vaderland, maar ook daarbuiten. Niet alleen de arbeidersklasse, maar vooral de studentenmaatschappij is in gedurige beroering. De vakbonden en in het algemeen de belangenbonden houden de mensen constant in onrust. De een meer, de ander minder. Sommigen zeer wijs en loyaal en verstandig. Maar kortom, in doorsnee worden deze belangenbonden gedreven door het belang. En moeten de mensen constant weer in nieuwe vragen werpen, in nieuwe begeerten, in nieuwe verhogingen. Want anders kunnen zij zichzelf opheffen. Dan zijn ze overbodig. Die belangengemeenschappen zijn er niet alleen van de zijde van de arbeiders, ook van de werkgevers. En voeg daarbij het raffinement van de reclame van deze tijd. Wel eens genoemde verborgen verleiders in deze maatschappij. Waarin niet alleen bij de huisvrouwen en bij de kinderen, maar ook bij de mannen, kortom bij iedereen, begeerten worden opgewekt. U wordt dood ongelukkig verklaard als u niet voldoende goud rondom uw hals, rondom uw vingers en waar al niet meer hebt. U bent dood ongelukkig als u nog niet het nieuwste merk van die of die wasmachine hebt. Kortom, het wordt u op alle geraffineerde manieren aangepraat dat het grote geluk nu zou zijn als u dat nu juist er nog bij zou hebben. En als u het hebt, dan bent u er blij mee. U bent er dankbaar voor en na 14 dagen staat er wat anders op het programma. Is het dan niet nodig, gemeente, dat wij de apostolische vermaning horen, maar weest vergenoegd met het tegenwoordige wat de visserij u heeft opgebracht. Bekijk het maar eens en vraag maar eens, heren, wat is de regelrecht voor uw dienst bij? En wat uw middenstandsbedrijf heeft opgebracht, al bent u nog niet aan de balans toe, dat komt wel. Wat u van het jaar in het loonzakje hebt gekregen en daarbij nog zo rondom hebt meegepakt. Ieder maar in zijn of haar plaats. Wees daar tevreden mee. Vergenoegd. Dat wil niet zeggen dat u een uitgebluste man of vrouw moet zijn waaruit alle spirit verdwijnt. Maar wel een mens die vandaag op deze dankstond zegt, Heere God, wat hebt u mij in velerlei opzicht rijk gezegend. Want de Heere zegent geen luiaards. Er staat in het spreukenboek dat de hand van de vlijtige zal gezegend worden. Maar de grote vraag is of wij leven uit de voorzienige God, uit God die voorziet. Wat gelooft gij daar nu van, praktisch in uw leven van elke dag? Wees dankbaar voor dat tegenwoordige. Maar ja, gemeente, wij leven niet alleen in uit het verleden en in het heden, maar ook voor de toekomst. Want dat is de grote risicofactor. Daar speculeren alle mogelijke verzekeringen op mensen. Je kan je dat overkomen, en je kan je dat overkomen en dat overkomen. En verder, hoe nu verder? En dat gaat de apostel ook op in. Want, zegt hij, dus eerst wordt gezegd, niet geldgierig, maar vergenoegd. Genoeg hebben aan, want, daar is een goede reden voor, want hij, dat is God, hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Gemeente van een kostelijke belofte, een parel. In de eerste plaats letten wij op dat woordje hij. De apostel zegt niet, ik heb iets gezegd. Er zijn mensen die horen altijd zichzelf graag praten. We moeten onszelf geducht in de gaten houden. En die als een verhaal vertellen, dan is er altijd constant bij, ik heb eens gezegd. Nou, dat kunnen hele wijze woorden zijn, wellicht. Maar daar heeft de apostel geen behoefte aan. Hij heeft geen behoefte om zichzelf te citeren, zichzelf aan te halen. Hij heeft er alle behoefte aan om Gods woord te laten spreken. Want hij heeft gezegd. Gemeente, wat is dat groot dat God zelf heeft gesproken. En als wij dan vragen waar heeft God dat gezegd, dan zien we straks dat het op verschillende plaatsen in het Oude Testament is gezegd. Het is in dit geval het geschreven woord. De apostel schaamt zich dus niet zich te beroepen op het geschreven woord in het Oude Testament. Dat heeft voor hem gelijk hetzelfde gezag als het gesproken woord, met andere woorden. Wat God altijd gesproken heeft. En wat in de schriftelijke neerslag in de Bijbel is terechtgekomen. Dat is nog vandaag niet alleen het geschreven woord, maar ook het sprekende woord Gods. Met andere woorden, God heeft dat tegen Jacob en nog meerdere gezegd. De apostel herhaalt het aan de Hebreeën. Ik mag het vanmorgen herhalen op deze preekstoel. En het is niet een woord verdroogd en verkleind en verschrompeld, maar het is het woord dat uit Gods mond uitgaat. Dan staan we dus regelrecht gemeente onder de toesprekende God. Calvijn zegt dat het Oude en Nieuwe Testament de twee lippen van God zijn. Prachtige uitdrukking. En hij zegt, zodra God die lippen opendoet, dan horen wij zijn eigen woord. Want hij heeft gezegd, dat wil zeggen onvergelijkelijke eer aan het geschreven woord God. Waarvoor God wel mensen met hun hele inhoud heeft gebruikt. Maar dat daarom geen mensenwoord is, maar het woord God. Hij heeft gezegd. Daar kunnen we op aan. Kunnen de jongens op aan. Met allerlei vragen zitten op de middelbare scholen. Daar komen ze wel eens over bij. En dat is heel goed. En op catechisatie spreken we daarover. Er zijn allerhande vragen. Maar boven die vragen uit staat deze onwankelbare zekerheid. Hij heeft gezegd. Zo stond Christus. Tegenover het Oude Testament. Eeuwige Godswoord. Die buigt zich onder het schrift geworden woord. Jezus buigt zich onder de schrift. Hebt u daar wel eens op gelet? Moet de jongens opletten. Hoe de Heer Jezus vol eerbied met de schrift omgaat. En hij zich stelt. Hoewel hij de Zoon is onder het geschreven woord Gods. Want hij heeft gezegd. En als wij dan vragen, gemeente, hoe spreekt God wel raak in een bepaalde situatie? God spreekt niet over de hoofden heen, al beroepen wij ons op het geschreven woord. Dan wil dat niet zeggen dat dat een dood woord is. Nee, dat is een levend woord dat onder de bearbeiding van Gods geest ook gehoord wordt. Want een horend oor is een groot geschenk van God. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat God tot Jacob, tot Jozua, tot Salomo en tot Israël heel gepast in hun situatie spreekt. En dat doet hij vandaag nog. Er zitten hier vandaag mensen die dat woord God zo opeten. Zo regelrecht tot hen gesproken. zitten ergens vast. Meent we kijken eerst naar tot wie God dit woord sprak. Dat was Jacob. En Jacob had het er niet zo best afgebracht. Zijn vader bedrogen. Zijn broer bedrogen. En nu moest hij vluchten om zijn leven. Toen kwam hij in Bethel. En u weet het. Hij droomde. De hemel ging open. Hij zag een grote ladder staan. En de engelen Gods daalden af en klommen op. En wat meer is de Heere God sprak tot hem. Ik ben de God van uw vader Abraham en de God van uw vader Isaac. En ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten totdat ik alles zal hebben vervuld wat ik hen heb beloofd. Dat was voor Jacob een compleet wonder. Want als hij er ooit ongeschikt voor was, dan was het in die nacht met een bevlekte conscience beschuldigd. Had er slecht afgebracht. Maar God zocht hem op. En de Heere God komt er jaren later bij Jacob op terug. Er zitten hier ook wel mensen die door God zijn opgezocht. Wat betekent dat? Wel, dat zij op God hebben leren hopen. Dat God zich aan hen heeft geopenbaard door het woord en door de geest. En nu herhaalt de Heere dat woord. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zitten hier wel mensen die net als Jacob het er verschrikkelijk slecht hebben afgebracht. En tot wie God zo van de hemel afdaalt en het woord spreekt, opdat het geloofd wordt. En voor wie het een compleet wonder is dat God naar hen komt. Gemeente, dan kan een mens zichzelf nog niet kwijt zijn. Want Jacob hield toch een heleboel van die oude Jacob over toen hij naar Laban ging. Daar moest nog verschrikkelijk veel af. Maar God zeide tot hem, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dat is één. In de tweede plaats wordt dit woord gesproken tot Jozua. Want Mozes wordt oud, zal weggenomen worden. En Mozes zegt, God zal met u zijn, Jozua. Hij zal u niet begeven, noch u verlaten. Dat kwam even precies juist aan bij Jozua. Stel u voor, Jozua, altijd min of meer in de schaduw van Mozes, die grote middelaar van het oude verbond geleefd had, stond nu alleen voor de leiding van dat hele volk. Wie zou niet knikkende knieën hebben als hij geroepen werd een godsvolk te leiden? En nu als Mozes wegvalt, worden Jozua's ogen geboeid door het woord Gods. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. En hier misschien wel mensen die pas hun vader verloren hebben. Hun chef, hun leidsman, hun voorganger. En die tot nu toe altijd tegen een ander hebben iets wat kunnen aanleunen. Die deed het, die deed het. Maar nu, hoe ver? Dan kan de Heere dat woord uit dat woord licht geven. Hij zegt, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Het derde is dat God het spreekt via David tot Salomo. David is oud en gaat sterven. En Salomo moet de tempel bouwen, een enorm werk. En dan zegt David, hij zal u niet begeven en hij zal u niet verlaten, totdat gij al het werk in het huis des Heren zult volbracht hebben. Meent als dat geldt voor de bouw van de aardse tempel. Hoeveel te meer geldt dat voor alle bouwers aan de geestelijke tempel. Waartoe we allen geroepen zijn in onze gezinnen. De zondagsscholen, de verenigingsverband. De samenkomsten van de gemeente, kortom en al de arbeid. waarin we medearbeiders Gods mogen zijn. En de Heere dit kostelijk juweel aan mensen laat zien, die zeggen: ik heb geen stem, ik heb geen tong, ik heb geen mond, ik heb geen vrijmoedigheid. Maar hij zegt: ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En in de vierde en laatste plaats vinden wij dit citaat, dit woord in Jesaja 41. Waarin Israël gaat de martelgang onder door de volkeren. Het wordt geslagen, het wordt door het vuur gejaagd en door het water gehaald. Maar God zegt: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Misschien staan er vanmorgen wel voor een hele diepe afgrond. Misschien staan hier mensen die het weten of nog niet weten voor een hele zware beproevingsweg. En dat God ze een voorschot, een uitbetaling vooraf wil meegeven. Omdat ze straks zo verschrikkelijk hard nodig zullen hebben als de wateren losbarsten en het vuur rondom hen is. God zegt: ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Meent u, wat is dat een wonder? Dat Gods woord intact blijft. Alles veroudert en alles verdroogt en alles verwelkt en alles wegvalt. Maar dat het woord Gods, in dit geval de belovende God met zijn kerk, meereist. Weet u waar u ook op moet letten? Dat hier staat tweemaal niet: ik zal u niet begeven en niet verlaten. Als we dit in het oorspronkelijke zouden kunnen zien, dan zouden we zien dat er eigenlijk staat: ik zal u geenszins verlaten en ik zal u niet begeven. Zeggen, waar is dat nou nodig voor? Als de Heer nou toch één keer zegt: ik zal u niet loslaten, is dat toch genoeg? Ja, dat moest wel genoeg zijn. Maar God put zich uit met vijf nieten. Geen zins, dat is een dubbele ontkenning. Niet. Dus vijfmaal in die korte zin staat niet. Dan lijkt het wel alsof God onbetrouwbaar is. Maar als mensen onder andere zin tegen u zeggen: God mag me dit of dat als het niet waar is, of ik mag doodvallen als ik de waarheid niet spreek, die mensen moet u in de gaten houden. Het zijn leugenaars. Anders hebben die grote woorden niet nodig. Is God durft het niet eens te zeggen? Is God dan onbetrouwbaar? Hij het vijfmaal moet herhalen. Nee, gemeente, God is betrouwbaar. Maar weet u waarom God dat doet? Uit pure liefde ten opzichte van onze zwakheid. Want wij zijn zo ongelovig. Wij zitten zo stikvol met ongeloof. Dat is een monster, dat is een vampier die je naar de keel grijpt. Dat zijn bloedzuigers, die al het bloed uit het geloof wegzuigen. Ongeloof is het gif dat in onze oude natuur zit. Onwaarachtig stelling van God en van zijn woord en van zijn belofte, zou het wel. Wanneer de Heer een uitroepteken zet, dan zetten wij een vraagteken. Zou het wel. Gemeente, om daar nu aan tegemoet te komen, buigt God zich zo diep neer, dat hij tot vijfmaal toe zegt niet. Dat betekent tot vijfmaal toe wel. Want zodra wij, gemeente, dat maar niet in het algemeen geloven, dat vindt de duivel best. Maar zodra wij dat voor onszelf leren geloven, dat God naar ons komt, dan breekt de hele hel los. Komen alle aanvechtingen van binnen en van buiten op. Dan zien we alle leeuwen en beren op de weg. We zijn zo versaagd. En zo kleinmoedig en zo klein van kracht. Dat als God niet telkens herhaalde, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Dan zonken we weg. Is zo erg met de mens, met een christen zegt u, ja gemeente zo erg is het. Zeker. Er staat in Psalm 1 en we overdachten dat enige tijd geleden dat de rechtvaardige Gods wet, Gods onderwijs bepeinst dag en nacht. Het is een vruchtbare boel, dat is waar. Dat is de ene kant. De andere kant is, wat Asaf zegt, mijn bestraffing is er alle morgen. En ik ben een groot beest bij u. Was nijdig over der goddelozen weg. Meende de weg van het geloof, dat is een weg van de uiterste aanvecht. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Vraagt de catechismus. Het antwoord laat alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Hoe gaat dat met dat geloven toe? Hoor maar, alzo, dat al is het. Dat mij mijn conscientie mij aanklaagt dat ik tegen al de geboden God zwaar gezondigd heb. Geen daarvan gehouden heb. En nog steeds tot alle boosheid in staat ben. Nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit loutere genade, mij Christus in zijn genoegdoening, in zijn gerechtigheid, in zijn heiligheid schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan. En wat daar meer volgt, voelt u gemeente die spanning. Enerzijds drie hoofdaanklaag. Het was niets met me en het is niets met me en het zal ook nooit wat met me worden. Tegelijkertijd. Machtige nochtans. Dat gefundeerd is op die vijfmaal ontkenning van Gods kant. Dat hij een mens zal verlaten. Dat drijft God met kracht in de ziel. Niet omdat gij het geloven zou. Maar opdat gij het geloven zou. Want Gods daden zijn niet afhankelijk van ons geloof. Maar Gods daden worden toegepast in de weg van het geloof. Want dat geloof is een middel, is een kanaal, is een spons. Dat zich helemaal volzuigt met de belovende woorden Gods. Een gelovige is vaak net een veer in een doos die helemaal naar beneden gedrukt wordt. Haalt je het deksel eraf, dan ziet hij zo nog. Met andere woorden, die levende woorden Gods, die halen hem eruit. Zegt ja, heren, van uw kant. Meent u, wanneer is het donker in een mensenleven, in een christenleven, als het ongeloof de overhand heeft? De psalmist mag zeggen dat zijn berg, dat is dus zijn hele leven, was vastgesteld door Gods goedertierenheid. Maar toen God maar één ogenblik zijn gezicht verborg, toen was hij verschrikt. Dat is precies eender als met een vis die op het strand terechtkomt, dat beest ligt te happen naar adem en gaat dood. En zo is een kind Gods, is een gelovige zonder de gemeenschap met Christus, die is benauwd. Die heeft ademhalingsstoornissen. En die zoekt verwijding. Maar toen gij uw aangezicht verborg, en dan moet je hem horen smeek, bid. Dat geloofsleven blijft alleen intact, wordt alleen gevoed in een ootmoedig worstelend smeekgebed. Dat wil zeggen, God geeft niet een geloof om ermee te pronken, maar God geeft een geloof om erin geoefend te worden, om een les in te krijgen, om telkens opnieuw gebracht te worden waar God ons hebben wil. Maar in dit alles is de troost dat Gods woorden ons levend maken. En dat als wij omringd zijn van tegenspoed, hij ons ook in de ruimte stel. Die belofte Gods wordt u gepredikt, gemeente. Maar dan moet geen ding goed denken. Die belofte zit aan Christus zelf vast. Nu kan het zijn dat we korter of langer tijd uit de belofte Gods leven, maar dat we de bron Christus niet helder en klaar ontdekken. Maar u moet er goed onthouden, daar ontstaat, er is een verhouding tussen de belofte en de beloofde. Het komt allemaal uit hem. Maar nu is het zo nodig dat we door de belofte tot de beloofde komen. En dat we van de beloofde dan ook weer in de belofte terechtkomen. Want alle beloften God zijn in hem, ja en zijn amen. In hem. Daarom mogen wij elkander ook opwekken. Om in dat woord der belofte te zien, te horen, Immanuel, God met ons. Opdat we hem kennen in de kracht van zijn dood. En in de kracht van zijn opstand. Is alles u tegen? Kunt ge bij geen enkele belofte Gods meer komen? Daar zijn hier wel mensen voor wie de schrift ergens open ging. En ze lezen het en ze herlezen het, maar ze hebben de kracht niet meer uit. Dan is het tijd dat ge bedenkt dat God al zijn beloften vastmaakt in Christus. En dat wie in Christus is een nieuw schepsel is. Kom, gij aarzelenden en gij benauwden, hier is de goel, hier is de ruimtemaker. Hier is de sterke God die u uit een enge plaats in de ruimte stelt. Hier is de man naar Gods hart. O, dat ge hem kennen mocht. Want wie hem kent, die vindt hem kostbaar. Dierbaar staat er in dat oud-Hollandse woord. Dat is kostbaar van uitzonderlijke waarde. Ik zal u niet begeven, wat een voorrecht gemeente, onder zo'n hoge bescherming te sterken. Wat kan u gebeuren? Als God tot u zegt, ik zal u niet begeven. En wat haalt u niet allemaal in uw hoofd? Wat kan u een gelovige gebeuren die uit genade leeft uit dit woord. Want gemeente, er kan buiten Christus alles met ons gebeuren. Elke dag, dat weet u wel. Zien dat, we horen dat, we merken dat. Daarom gaat er ook zo'n waarschuwing uit. Maar het voorrecht moet vanmorgen mensen jaloers maken. Dat is ook een waarschuwing. Moet vanmorgen mensen jaloers maken over de rijkdom van het in de belofte, in Christus zijn, dat is ook in de geest zijn, van de kerk des Heren. En dan mag u denken, misschien God heeft mij verlaten, maar sinds God Christus verlaten heeft, heeft hij nooit een van zijn kinderen verlaten, zoals hij Christus verliet. Christus heeft gezegd, mijn God, waarom verlaat gij mij? En nu is er wel verlating in het gevoel, daar spreken we op een andere keer nog wel eens over. Verlating in het gevoel. Maar God zegt, eer zal een moeder een zuigeling vergeten. Nou, er zitten hier moeders met zuigelingen. Komt niet in haar op om zo'n stakker, zo'n worm, zeggen we dan, te vergeten. En dan zegt de Heere, zal ik u vergeten? Eer een moeder een zuigeling. God zelf is die erfenis gemeente. God zelf, niet de hemel, niet de zaligheid, dat is er allemaal bij. Maar God zelf, en dat geeft vrijmoedigheid. Zodat wij, zegt de apostel, met vrijmoedigheid zeggen, de Heer is mij een helper. Wat zal een mens mij doen? Vrijmoedigheid is geen brutaliteit, geen vrijvochtigheid, maar het is spreken op kosten van de Heer, op kosten van zijn woord, van zijn belofte, op kosten van het geloof. En welke helper? De Heere is mijn helper. Wat zal een mens mij doen? En mensen kunnen nu een hoop doen. Ik kan daar nu niet meer op ingaan. Mensen kunnen nu negeren. Ze kunnen net doen alsof u hier niet bent. Ze kunnen tegen u schrijven. Ze kunnen tegen u komen. Ze kunnen u slaan. Ze kunnen u gevangen nemen. Ze kunnen u een hersenspoeling laten ondergaan. Ze kunnen u martelen. Ze kunnen u telkens aan het randje van de dood brengen. En dan weer terug laten komen om u weer verder te martelen. Dat kan allemaal. Want de gewone gestalte van de gemeente is de leidende gestalte. Daar weten wij weinig van. Zeker. De strijd, de worsteling met het geloof wel. Maar zo niet, dat kan allemaal. Maar één ding kunnen ze niet. Dat is de zieldood. Ze kunnen misschien u of mijn geest, onze aardse gestalte totaal veranderen. Dat kan. Maar één ding kunnen ze niet. Ze kunnen de ziel niet doden. Wat zal een mens mij doen? Gemeente David stond eens een keer voor de keus om of in de handen van God of in de handen van mensen te vallen. En toen zei hij, laat me niet in de handen van mensen vallen. Waarom niet? Bij God, zegt David, is goedertierenheid. Nou gemeente, dat is om te onthouden. In de handen Gods van. Al zou hij vanmorgen op u aankomen met het uitgetrokken zwaard om u te doden en te zeggen, gij zult sterven. Dan zegt Job, dan zal ik toch op hem hopen. 1000 keer beter in de handen Gods dan in de handen van mensen. Gemeente, wat een rijkdom. U mag er thuis over doorspreken en doormediteren. Kent gij deze betrekking op God? Kent gij dat geloof in zijn aanvang, in zijn voortgang, in zijn oefeningen? Want de Heere geeft dit mee tot oefening. Opdat we onszelf beproeven. Of in het geloof zijn. In het geloof dat rust. En steunt op dit woord, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Amen. Wij zingen uit Psalm 27 en dat is voor de organist niet alleen het 7e, maar ook het 6e vers. Terwijl de zendingsgaven worden ingezameld, zingen wij Psalm 27 vers 6 en 7. Laat ons samen danken. Almachtige, barmhartige God, wij danken en loven u voor uw goedheid, dat gij ons blinde stervelingen van afkomst de heldere lamp van uw woord hebt willen schenken, opdat de volkeren op de aarde en ook wij de weg zouden weten. God, zij ons genadig en zegene ons. En daarin zit toch in dat gij de volkeren, dat gij in de dienst van het woord en de evangelisatie en de zending, mensen die in duisternis omkomen, de weg zoudt wijzen. Geef dat ook in het klein, in ons eigen leven, dat wij niet weten uit welke omstandigheden wij zijn gekomen, maar gij uw woord precies pas spreekt. En wil gij het dan zegenen en vermenigvuldigen in de huwelijken en de gezinnen, zodat we het meedragen. En dat we het al overdenkend ook ons mogen toe-eigenen, doordat gij ons onze schuld en onze vrijspraak toe-eigent, zoals het u behaagt dat te doen. Leer ons leven uit het beloftevolle woord, uit de beloftevolle Christus die ermee omkranst is. En doe ons dat zalig rapport, die betrekking kennen tussen de belofte en Christus. En vanuit Christus op de belofte te leven, opdat de heerlijkheid van u, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest worden gezien, ook in ons dagelijks beroep en arbeid, waarin wij de doornen en distelen van onze zonden ontmoeten en tegelijkertijd de vreugde en de zegen. Zegen ons als gemeente, geef ons lust om ook vanavond uw woord te horen en te spreken. En ga gij met ons mee. En wij vragen het u uit genade om Christus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 118, vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. En wat er meer volgt. Ons uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.